BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij het beste van BNR Digitaal. Steeds meer grote instanties hebben data te over, maar kunnen ze die veilig met elkaar delen? In navolging van de Amsterdam Internet Exchange wordt daarvoor sinds kort de Amsterdam Data Exchange op poten gezet. Straks meer. Eerst een voortslepend probleem bij grote webwinkels, in dit geval Amazon. Daarop worden sommige producten namelijk aangeprezen door nep-reviews. Zoals een speelgoeddrone die 5 sterren krijgt voor zijn, en ik citeer, heerlijk smakende honing. Daarover praten we met Wijnand Jongen, CEO van brancheorganisatie thuiswinkel.org. Op Amazon heb je dus die valse gebruikersrecensies. Om helemaal eerlijk te zijn, meer in de Engelstalige versie dan in de Nederlandse. Maar goed, die is voor Nederlanders ook relevant. Is dat specifiek voor Amazon of kom je dat elders ook tegen?
Nee, dat kom je elders ook tegen. Natuurlijk bij Amazon meer dan bij anderen. Maar goed, dat heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat zij natuurlijk vele tientallen, meer dan 200 miljoen producten voeren.
Ja.
Dat hebben Nederlandse bedrijven natuurlijk niet. Dus meer bij Amazon, maar het komt overal voor.
Ja, meer klanten natuurlijk ook. Hè. Dat is ook een factor. In de reactie geeft Amazon aan dat er duidelijke richtlijnen zijn voor het groeperen van producten door aanbieders. Maar dat daardoor dan soms verkeerde reviews bij producten staan. Per ongeluk of opzettelijk, maar goed. Is dat dan een technisch manco? Moet je dat zo zien?
Ja, dat kan bijna niet anders dan een technisch manco. Kijk, Amazon, maar dat geldt voor iedere platform, voor iedere marktplaats, voor iedere webwinkel. Niemand heeft baat bij een verkeerde of een fake of een nep review.
Nou, dat is niet helemaal waar, toch? Als er positieve reviews bovenaan staan die tot verkoop stimuleren, dan heeft de verkoper en ook het platform zoals Amazon daar wel baat bij.
Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen. Maar uiteindelijk prikken consumenten daar op een gegeven moment ook doorheen. Op het moment dat bekend wordt dat Amazon stelselmatig, of welk platform dan ook, of welke webwinkel dan ook, stelselmatig dit soort dingen zou doen. Dus fake of nep reviews zou plaatsen, of hele positieve reviews. Dan is het einde gewoon ziek. En dan, ik zal niet zeggen dat het meteen het einde van het platform is, maar dan is het consumentenvertrouwen geschaad. En dan neemt niemand nog die reviews serieus. Dus ik denk dat dat geldt voor Amazon en nogmaals voor iedereen er alles aan zal doen om te voorkomen dat gebeurt. En 100% dat uitsluiten is natuurlijk ook gewoon helemaal niet mogelijk. Met zoveel honderden miljoenen reviews, dat kan gewoon niet. Maar ik ben zeker van dat ze er alles aan zullen doen om dat te voorkomen. Maar goed, het voorbeeld wat je geeft, Herbert, ja, dat is natuurlijk, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet.
Klaar. Ja, nee, en je zegt ze doen er vast van alles en nog wat aan. Maar weet je wat er precies gedaan kan worden tegen die nep reviews?
Nou ja, goed, kijk, ik weet dat naarmate er meer omvang van activiteit is, weet ik gewoon dat er tientallen, soms wel hele teams van honderden kwaliteitsbewakers zitten op dit verhaal. Nogmaals, omdat ze juist willen voorkomen dat er misbruik.
Het lastige is natuurlijk dat dat niet schaalt. Hè? Het is makkelijk om die reviews te plaatsen. Het is moeilijk om ze te vinden en weg te krijgen.
Absoluut. Absoluut. En dat is ook een serieus probleem. En daar worstelen ook heel veel partijen mee. Nou, is vaak ook wel reden voor partijen om andere professionele partijen in te schakelen. Maar goed, die worstelen dan op hun beurt weer met hetzelfde probleem. Want ook zij moeten dus systemen bedenken, kwaliteitsbewakers inhuren, om ervoor te zorgen dat dit soort onzin niet op websites terechtkomen waar consumenten.
En het leek zo mooi, want volgens mij heeft Amazon dit ook zo'n beetje uitgevonden. Toen dit voor het eerst werd gedaan. Jee, wat is er een mooiere bron voor kwaliteit van een product, informatie over de kwaliteit van een product, dan de ervaringen van mede-consumenten, tot het dus gevonden werd als instrument om ook te misbruiken. Maar wat kun je nou als consument doen om te voorkomen dat je hierdoor wordt misleid?
Nou ja, het allerbelangrijkste is denk ik gewoon natuurlijk niet bij 1 of 2 reviews stilstaan. Dus toch wat verder kijken wat verder doorzoeken. Misschien ook wel wat andere bronnen raadplegen. Kijk, ik geloof nooit zo heilig in alleen maar 100% tienen. Dus dat moet je eigenlijk, dat zal eigenlijk een beetje argwaan moeten wekken.
Wat ik altijd een mooie indicator vind, is als het heel erg uiteenloopt. Als je heel veel vijven hebt en heel veel enen en niks daartussenin, dan zou er wat aan de hand kunnen zijn.
Ja, dat heb je helemaal gelijk. En je moet ook een beetje gezonde verstand gebruiken. Hè, kijk nogmaals, bij een huisjesite, hè, waar je door een huisje wil beoordelen op waar je op vakantie bent geweest. Nou, dan kan het best wel uiteenlopen. Hè. De een vindt het een 6, de ander vindt het een 9. Hè, maar bij inkcartridges, dat je daar al hoger 9's en 10's scoort, dat is op zich niet zo verwonderlijk dan.
Ja, wat mij verder opviel, en er werd ook in een artikel bij Ars Technica werd daarop gewezen. Amazon heeft wonderlijke merken. Dat was bij die drones bijvoorbeeld het geval. Maar als je die merken dan verder gaat nazoeken, ik zal wat namen noemen. Hè, die lijken wel uit een of andere generator te komen. Harwels, bijna niet uit te spreken soms. Bisportbull. Eentje met bijna alleen maar medeklinkers, daar begin ik niet eens aan. Nuo Bestie. Als je die dan gaat nazoeken, dan blijken ze alleen op Amazon voor te komen. En voor de wildste producten, kleding, voedsel, elektronica, alles tegelijk. Ze schijnen elkaar ook heel snel op te volgen. Moet je dat soort aanbieders niet gaan weren?
Ja, kijk, ik zelf ben van mening, hè, maar daar vindt op dit moment in Europa een enorm debat over plaats. Ik denk dat je als grote marktplaats ook een soort poortwachtersfunctie hebt. Hè,
ja.
Om ervoor te zorgen dat de consumenten goede partijen te zien krijgen die ook nogmaals die zich houden aan de wet en met de regelgeving en... En daar hebben zij wel degelijk een verantwoordelijkheid te nemen. Maar goed, dat is een enorme discussie op dit moment in Europa. Hè? Want hoe ver moet het dan gaan? Hè? Moet je daar ook platformen voor aansprakelijk stellen? Ja. Nou, die discussie is nog niet afgerond, wordt gevoerd. Bemoeien we ons mee als thuiswinkel.org en ook als e-commerce Europe. En dat is spannend, maar dat daar verantwoordelijkheid genomen moet worden, en dat willen ze trouwens ook wel, die platformen, dat staat als een paal boven water.
Ja. Is er eigenlijk wetgeving die iets zegt over gebruikersreviews? Met andere woorden, is een webwinkel aansprakelijk als daar verkeerde informatie in staat?
Nou, er is wel wetgeving over gewoon misleiding van consumenten. Hè?
De discussie kan hier zijn dat de informatie in die reviews komt van een ander. Dan kan dus de webwinkel kan zeggen, nee, maar dat hebben wij niet geschreven, dus dat is ons probleem niet.
Ja, nou dat is dan het verhaal over aansprakelijkheid. Hè?
Ja.
Dus wie is er aansprakelijk? Nou, daar zijn de laatste woorden niet over gezegd. Hè? Want je kan natuurlijk zeggen dat een webwinkel of een marktplaats verantwoordelijk is, hè, voor datgene wat op zijn marktplaats in de recensie geplaatst wordt. Hè? Daar hebben ze een verantwoordelijkheid te nemen. Maar om dan vervolgens te zeggen op basis van 100 recensies, hè, dat je voor iedere recensie ook door iedere recensie ook aansprakelijk gesteld kunt worden, dat is natuurlijk nog een enorme stap verder. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk dat op dit moment één brug te ver is. Dat gaat niet gebeuren, denk ik.
Ja, ik heb me ook zitten afvragen toen ik over deze uitzending nadacht, waarom doen we die reviews eigenlijk nog? Je weet toch niet of ze kloppen, je moet ze met de korreltjes, je kunt ze niet serieus nemen. En op krantensites, op veel krantensites, kun je ook niet eens meer reacties achterlaten. Dat hebben de kranten wel afgeleerd. Tenzij bij sommigen, als je gewoon inlogt als abonnee met je echte naam, kunnen webwinkels daar niet ook toe overgaan?
Nou, ik zou er best een goed idee en plan vinden. Hè. Dus kijk, een webwinkel heeft natuurlijk op zich ook wel de plicht om na te gaan of er een sprake is van een authenticiteit van consumenten, of dat wel echt klopt. Dus daar ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat consumenten wijs genoeg zijn. Ik denk dat webwinkels die verantwoordelijkheid moeten nemen. En jouw suggestie, werk alleen maar met die consumenten die daadwerkelijk klant zijn. Hè, en weet dat maar te bewijzen. Nou, is een hele, hele goede suggestie.
Ja, nou, neem dat mee, zou ik zeggen.
Ik zal het meenemen,
ja, Herbert. Waar naartoe, dat zien we dan nog wel. Maar verder nog, hè, over de artikelen die worden aangeboden door externe, waarbij dus de webwinkel als platform fungeert. Heeft de webwinkel dan enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit? Ik denk dan toch weer aan die drones die ik voorbij zag komen. Dat waren speelgoed, hele goedkope speelgoed drones die, als je de reviews echt goed bekeek, eigenlijk prullen waren. Ze waren snel kapot en deden niet allemaal, zelfs vanuit de doos, wat ze zouden moeten doen. Dus is het platform dan verantwoordelijk voor de kwaliteit van zo'n product?
Dat is ook weer een goede vraag. Dat hangt allemaal een beetje tussen die verantwoordelijkheid en versus aansprakelijkheid. Hè?
Ja.
Natuurlijk heeft een platform daar verantwoordelijkheid voor. Dat is evident. Hè? Want het is een platform dat een bepaalde product, hè, online zet namens een webwinkel. Ja. En ja, ook daar lopen de meningen over uiteen. Hè. Er zijn de voldoende cases al geweest, hè, waarin ook een platform aansprakelijk wordt gesteld. Maar nogmaals, daar lopen de discussies op dit moment uiteen. Wat duidelijk is, dat hè, waar dit nu nog niet geregeld is, gaat het wel geregeld worden in de komende maanden, komende jaren, via allerlei richtlijnen die op dit moment worden opgesteld in Brussel. Duidelijk is in ieder geval de richting waar dit uitgaat. Meer verantwoordelijkheid voor platformen. Ze hebben een belangrijkere taak, meer verantwoordelijkheid te nemen. Maar nogmaals, de vraag verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid. Die discussie die is nog niet gelopen.
Ja, maar dat, in veel gevallen is dat je antwoord. Hè? Dus heel goed om aan de orde te stellen. En er is nog niet helemaal duidelijkheid over. Maar binnen de komende maanden of jaren vind ik wel heel vaag. Wanneer gaan we hier die duidelijkheid krijgen?
Ja, dat is op dit moment wordt er in Brussel, hè, zijn de eerste voorstellen, hè, de eerste contouren van die richtlijn, die zijn duidelijk. En er wordt gestreefd, doe het even uit mijn hoofd, omdat in 2022 moet dat overal in heel Europa geïmplementeerd zijn. Hè. Dus er liggen wel degelijk, wordt daar op dit moment vaart achter gezet. Niet in de laatste plaats, omdat we deze regels ook willen laten gelden voor websites van buiten Europa. Hè. Dus ook de Chinese webwinkels, hè, die dat allemaal toe af en toe wel allemaal wat niet zo nauw nemen. Die moeten ook aan deze regels gewoon gaan voldoen. Absoluut. Ja.
Oké, mooi. Veel dank voor deze informatie. Wijnand Jongen, CEO van thuiswinkel.org.
Herbert Blankenstein.
Als organisaties grote hopen data willen uitwisselen, is daarvoor een veilig, onafhankelijk systeem nodig. Volgens de Amsterdam Economic Board en de Universiteit van Amsterdam is dat er nog niet. Dus hebben deze partijen net bekendgemaakt dat ze zelf bouwen aan Amdex, oftewel de Amsterdam Data Exchange. Bij mij in de uitzending is oprichter Willem Koeman van het Amsterdam Economic Board. Welkom, Willem.
Dag Herbert, hallo.
Je kunt bij Amdex straks aanbieden, afspraken maken, gelijk oversteken. Jullie hebben dus een soort marktplaats gemaakt voor big data?
Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Hè? Wat de Amdex mogelijk maakt, is dat partijen, organisaties rondom een thema of uitdaging, waarop zij gezamenlijk data willen delen, een marktplaats kunnen organiseren. Maar vooral een marktplaats waarin zij zelf de voorwaarden bepalen waarop hun data toegankelijk wordt gemaakt voor elkaar.
Ja.
En dat is er nu eigenlijk nog niet.
Nee. En hoe komt het dat er nog niet is?
Nou, als we nu kijken naar de technieken die hiervoor nodig zijn, hè, dat is, dan hebben we bijvoorbeeld over een, met wat moeilijke term, federated analytics. En dat betekent eigenlijk dat je een algoritme langs diverse databronnen laat gaan. Hè. Je kan het een beetje zien als een soort treintje. Die doet daar zijn analyse en die stuurt volgens de analyse terug, hè, zonder dat jij de oorspronkelijke data inziet. En we zien dat die technieken, die zijn nog vrij nieuw. En tegelijkertijd zien we ook dat de huidige businessmodellen eigenlijk opgericht zijn om zoveel mogelijk data binnen de hekken van één grote digitale aanbieder te krijgen. Dat is waar op dit moment het geld aan wordt verdiend. Een model om data lokaal te houden en de eigenaar van die data zeggenschap te geven over de voorwaarden waarop die data toegankelijk wil stellen. Dat is nog een wat ondergeschoven kindje.
Ja, ja. Als ik nou een bedrijf ben en ik heb data, waar moet ik dan om te beginnen eigenlijk aan denken? Data over klanten of data over producten? Wat is nou representatief?
Nou, kijk, voor ons maakt het type data niet zozeer uit. Hè. Het is een infrastructuur, het is een techniek die ervoor zorgt dat de data zelf veilig en verantwoord kan worden gedeeld. We staan vrij neutraal ten opzichte van het type data dat erin zit. Maar waar we wel mee gaan beginnen is voornamelijk data, dus business data, data vanuit organisaties die gedeeld moeten worden. Hè.
Ja.
Een voorbeeld van een case die ik wellicht kan geven is er eentje uit de luchtvaart. Wat we daar zien is dat diverse maatschappijen heel veel data verzamelen van hun vliegtuigen, hè, de sensoren die erin zitten. Daarmee kan je in principe heel goed je onderhoud plannen. Wat er nu gebeurt is het onderhoud vaak gebeurt door vliegtuigen een x-aantal uur de loods in te jagen en vervolgens weer verder te laten vliegen. Dat kan je slimmer doen. Alleen heeft geen enkele organisatie die data voor zichzelf. Dus die zullen die data van andere luchtvaartmaatschappijen moeten gaan gebruiken. Hè? Want niemand vliegt overal op de wereld. Niemand heeft precies genoeg vliegtuigen om die analyses goed te kunnen maken. Nou, ja. Hoe doe je dat dan? Hè?
En zijn luchtvaartmaatschappijen dan bereid die met elkaar te delen? Want je geeft de concurrentie toch informatie waarmee de concurrentie het jou weer lastig kan maken.
Ja, exact. En dat is precies waar dit over gaat. Hè. Er moet een gemeenschappelijk belang zijn om toegang tot elkaars data te geven. En daarbij hoef je niet per se de ruwe data weg te geven, waar je al die spannende dingen van je concurrenten over te weten kan komen. Wat je wel kan doen, is zeggen van nou, we maken afspraken over dat we bij elkaar een algoritme kunnen laten draaien. En dat geeft een analyse terug. Onder de voorwaarde dat dat algoritme waar bepaalde hoeveelheid analyses kan maken, dat wij kunnen zien wat eruit komt. En dat je dus controle hebt over welk type data wordt gedeeld. Zodat je wel het gemeenschappelijk belang, dat je daar kan gaan werken zonder dat je gelijk je concurrentiepositie ondergraaft. Ja. Nou, dat is een spel en dat kan, maar het heeft wel wat aandacht nodig.
Maar goed, dat is een interessant voorbeeld, de luchtvaart. Want wat zou het probleem dan precies zijn? Ik neem toch aan dat luchtvaartmaatschappijen elkaar zonder een Amdex ook wel kunnen vinden.
Ja, we zien. Kijk, de Amdex bestaat er natuurlijk niet alleen voor de luchtvaart. Hè.
Wat wij, nee, maar het geldt in elke branche, stel ik me voor. Dat
het geldt in elke branche.
De bedrijven waar informatie relevant voor is, elkaar wel toch wel zullen kennen.
Ja, ze zullen elkaar kennen. Maar wat je vaak ziet is dat de methode om nu die data uit te kunnen wisselen, hè, dat betekent vaak dat je dat onderling moet gaan regelen. De techniek is er nog niet. De infrastructuur om het mogelijk te maken is er nog niet. En dat betekent dat het vaak heel duur en inefficiënt wordt om zo'n data-uitwisselingsprogramma met elkaar op te zetten. En juist dat willen we voor zijn. Met de Amdex zeggen we eigenlijk, wij willen een soort van templates of schablonen aanbieden die iedereen kan gaan hergebruiken binnen zijn eigen datamarkt en met zijn eigen leden of partners daarin om data te kunnen uitwisselen. Daarmee maak je het makkelijker, sneller en als het goed is ook kostenefficiënter.
Ja, is het dan ook voor een deel een juridisch verhaal bijvoorbeeld?
Het is absoluut een juridisch verhaal. Kijk, uiteindelijk moet je afspraken die je met elkaar maakt, en daar zit natuurlijk een grote uitdaging in, gaan vastleggen. Je wil ze digitaal gaan vastleggen. Nou, hoe ga je dat doen? En hoe zorg je er vervolgens ook voor dat ze digitaal worden nageleefd en afgedwongen? En hoe kan je controleren dat iedereen zich ook aan die afspraken heeft gehouden? Hè? Dat zijn natuurlijk best belangrijke eigenschappen. Wil je zo'n datamarkt kunnen opzetten met elkaar?
Ja, hoe zou je dan Amdex zoals het moet gaan worden eigenlijk in één woord beschrijven? Is het nou een infrastructuur? Is het een standaard? Ja. Is het een product, een club?
Nou, het is een infrastructuur en het is daarmee vergelijkbaar eigenlijk met de Amsterdam Internet Exchange. Dat is een groot internetknooppunt, of een van de grootste internetknooppunten in de wereld.
Ook die doet toch ook mee aan jullie initiatief, of niet?
Exact.
Ja, precies.
Die,
ja.
die doet hier ook aan mee. En wat je ziet, hè, op dit moment als jij het internet op gaat, dan zal je zien dat jij belt in via jouw provider, een KPN of een Sicco, en daarmee kom je uiteindelijk op de Amsterdam Internet Exchange terecht. Nou, wat we voor ons zien, is dat voor die diverse datamarkten, ik noemde net even rond de luchtvaart, maar we zijn ook bezig met datamarkten op het gebied van een gebouwde omgeving of op het gebied van onderwijsdata, dat voor die datamarkten je altijd gebruik maakt van een bepaalde technologieprovider. Dus het equivalent van een KPN of een Sicco in de normale wereld. Mm-hmm. Die jou helpt met het bouwen van die datamarkt. Omdat die de beste domeinkennis heeft, het slimst kan, het meest kostenefficiënt kan. En die ontsluit je vervolgens op de Amdex. Je maakt gebruik van de technologie die we daar hebben. En door te zeggen van nou, wij maken gebruik van die technologie die daar wordt aangeboden, verantwoord, eerlijk en betrouwbaar, kunnen wij ook dat vervolgens doorvertalen naar onze klanten. Dus niemand zal ooit direct op de Amdex aansluiten. Het gaat altijd via een partnernetwerk.
Ja, ja. En die data-uitwisseling, hoe gaat die dan plaatsvinden? Ik neem aan dat dat iets ingewikkelder wordt dan een mailtje met een attachment.
Ja, exact. Daar zijn diverse modellen voor. Hè. Dat hangt er ook van af waar zo'n datamarkt voor kiest. Je hebt daar zo'n datamarkt kan gebouwd worden op basis van bepaalde technologieën als Solid. Nou, dat gaat iets te ver. Het kan ook op basis van ja, eigenlijk wat precies zo'n specifiek domein nodig heeft. Dat is voor ons niet zo erg interessant. Ons gaat erom dat wij de juiste aansluiting kunnen vinden, de juiste schablonen kunnen bieden aan die partijen om hun data uiteindelijk hun afspraken vast te kunnen leggen en ook na te laten leven.
Ja, ik vroeg net wat wordt Amdex voor een ding? Wordt het ook een bedrijf met een verdienmodel?
Het wordt een organisatie met een verdienmodel, maar geen bedrijf. En daar hebben we met opzet voor gekozen. We hebben gezegd, we zouden het liefste willen organiseren als een vereniging. Omdat we juist zien dat dat middelpunt, die Amdex, omdat het belang daar zo groot is, dat, daar wil je geen grote commerciële derde partij op hebben die daar de macht over heeft. We hebben gezegd, dat willen we als een vereniging neerzetten, waarin de leden kunnen bepalen hoe dat georganiseerd wordt, welke technologie gebruikt wordt, waar dan ook op geïnvesteerd wordt. En dat is eigenlijk ook te vertalen naar hoe op dit moment de Amsterdam Internet Exchange is opgezet. En mede door dat model is de Internet Exchange ook zo groot geworden in Nederland.
Ja, want anders krijg je vroeg of laat toch dat wat Amdex dan zou worden, misschien dingen gaat doen die juist niet in het belang zijn van wat dan de klanten zijn.
Exact. En dat willen we ten alle tijde voorkomen. We willen hier juist een alternatief model neerzetten waarin partijen zelf in controle zijn over hun data. Waarbij ze de zekerheid hebben dat daar dus niks anders mee gebeurt dan wat in de regels is afgesproken.
Ja, jullie hebben ruim 2 miljoen gekregen aan financiering van de provincie Noord-Holland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Waar gaat dat aan besteed worden?
Dat gaat besteed worden aan deels aan onderzoek naar de technologie die we voor nodig hebben. Daar is de Universiteit van Amsterdam druk mee bezig. Hè? Want we zeggen, we willen dat die templates, die schablonen om afspraken te kunnen maken met elkaar, dat die generiek bruikbaar zijn voor diverse use cases. Nou, dat heeft best wat ontwikkeling en uitzoekwerk nog nodig. Het zal ook gaan naar het ontwikkelen en het bouwen van de architectuur, de technologie zelf. Hè? Het moet ook ergens op draaien, het moet ook ergens op staan. Ja. En we zullen moeten gaan uitzoeken hoe we nou die vereniging vorm gaan geven, hoe we de governance daarop gaan organiseren. Dus er zit op alle niveaus, zowel op technologie als op meer de regelgeving, als op de governance, zitten er gewoon heel veel onderzoeksvragen in waar we de komende 2,5 jaar ons hard voor gaan maken. En waarvan we ook zeggen, nou, we willen na 2,5 jaar daar een minimale variant van hebben staan die verder kan groeien.
Ja, dit zou je zeggen is iets wat ze best in Silicon Valley hadden kunnen uitvinden. Waarom gebeurt dat nou hier en waarom is het daar niet gebeurd?
Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom gebeurt het hier? Dat heeft denk ik iets te maken met de houding en de wijze waarop wij in Nederland, maar eigenlijk in Europa als geheel kijken naar data en technologie op dit moment. Hè. We zien dat de Amerikaanse houding is toch vrij snel zoveel mogelijk data naar je toe trekken en daarmee een sterke positie bouwen, een monopoliepositie. En in Europa zijn we toch meer geneigd om te kijken naar datasoevereiniteit, zelf kunnen beschikken over je data als een belangrijk gegeven hoe wij onze digitale toekomst willen vormgeven. Ja. En dat is ook wat de Europese Commissie uitstraalt in de digitale agenda. En daar bouwt het eigenlijk op verder.
Oké, dank voor de toelichting Willem Koeman van Amdex en veel succes. Tot zover deze speciale zomeraflevering van Het Beste van BNR Digitaal. Meer horen? Doe dat dan via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcasts. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat het beste van BNR Digitaal betreft, tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.